Vind je deze podcast leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Dat doe je op Apple Podcast en op Spotify.
Nee, dames en heren, zo werkt de wereld niet. Hè? Dat is inderdaad, als u terugkijkt, dan wist je alles. Ik wil u voor de aardigheid wel een leuk stukje opsturen waarin een geleerd iemand aantoont dat het hele idee dat Hitler op 1 september de Tweede Wereldoorlog zou beginnen, dat niemand dat wilde geloven, dat dat door en door onwaarschijnlijk leek.
Het Verlossen, kunt u mij horen?
Zo, hey, ik heb gehoord dat de overheid gaat de verwarming in alle overheidskantoren 2 graden lager zetten.
Ik ging er toen naar 19, dacht ik, hè?
Zoiets.
Dat betekent dat het op 21 stond.
Dat is vrij hoog.
Ja, dat vind ik ook.
Ja, bij jou staat hij op 30 graden.
Nee, op 20. 20 en een half.
Maar ook in de nacht?
Ja, ik heb geen zin in kou in de nacht. Dat heb ik altijd afschuwelijk gevonden. En ik permitteer mij deze onverantwoorde luxe. En in ruil daarvoor ben ik in mijn leven veel minder onder de douche gegaan dan de modale Nederlander. En je begrijpt dat dat een immense energiebesparing heeft opgeleverd over de afgelopen 50 jaar.
Dus jij zegt eigenlijk, ik permitteer me dat. En,
ja, bovendien ja. Ik krijg een hybride auto, dus op dat punt doe ik ook een beetje mijn best in ieder geval. Niet helemaal elektrisch. Al moet toch nog eens goed uitgezocht worden wat nou het netto effect is van elektrische auto's op het, laten we zeggen, het milieubeslag. Dat zou ik toch nog wel eens willen weten.
Je wil zeggen, want die accu's, dat kost ook geld.
Dat ding zelf moet geproduceerd worden. Die accu's kosten geld. Die accu's gaan niet eeuwig mee.
Nee.
Die moeten of geregenereerd worden of door heel nieuwe accu's vervangen. Dus ja, ik zou dat allemaal wel eens willen weten.
Ja. En die palen...
We gaan er eigenlijk min of meer vanzelfsprekend vanuit dat het geweldig positief zal werken. Maar ik denk dat het netto effect er wel is, maar heel beperkt is.
Ja, en die palen zijn altijd stuk, hè? Overal waar je komt, is er wel één paal stuk of hij doet het niet.
Ja,
of...
goed, dat is een ander probleem. Dat we eigenlijk een beetje achteruit struikelend zijn we aan de energievoorziening gekomen op dit punt. Omdat het natuurlijk afhankelijk trouwens nog steeds een marginaal verschijnsel is. Ik denk dat er nog steeds veel meer normale auto's verkocht worden dan elektrische auto's.
Ja, ligt natuurlijk aan...
Er zit nog een hybride elementje in de markt natuurlijk. En heb je nog stekkerauto's in de markt. Kortom, er zijn verschillende mogelijkheden. Maar nogmaals, de normale auto is lang niet verdwenen. Als je bovendien op dit moment een nieuwe auto koopt met een normale benzine- of dieselmotor, dan mag je ervan uitgaan dat ik 20 jaar meegaat. Hè? Terwijl was het ook weer 2030 is het al, denk aan de kolenmarkt. Daar hebben we het al over gehad, toch?
Maar de elektrische auto gaat veel langer mee, hè? Door hoe die gemaakt is.
Dat moeten we nog maar even afwachten.
Nou ja, dat hebben deskundigen mij verteld.
Ja, deskundigen. Maar je moet nooit meteen geloven wat deskundigen zeggen.
Maar Carlo van der Weijer is niet de minste.
Nou, die ken ik helemaal niet. Maar ik zou wel ook wel... Je weet dat bijvoorbeeld Tesla's enorm slordig geassembleerd worden. Dus dat betekent dat je daar relatief veel gedonder mee hebt. Als je dat niet gelooft, moet je de Schiphol Tesla-rijders eens bellen.
De taxichauffeurs.
Ja, die klagen steen en been over de onderdelen die zich spontaan losmaken van de Tesla's die toch een hoop geld kosten. Ze hebben ook van die grote Tesla's en niet van dat type 3.
Ja, die space shuttles.
Ja, dus kijk, ook bij een auto speelt altijd een rol. Niet alleen hoe die technisch in elkaar zit en zo en hoe de aandrijving werkt, maar ook hoe die in elkaar gezet is. Daar hebben we het volgens mij wel eens over gehad.
Maar de onderhoudskosten van een elektrische auto zijn wel duurder, maar hij hoeft minder vaak naar het onderhoud toe.
Ja, het gekke is dat ik het ook heel gek vind dat de onderhoudskosten duurder zijn dan bij een verbrandingsmotor. Dat vind ik een heel raar verhaal, eerlijk gezegd. Omdat een elektromotor in feite een vrij simpel mechaniek is.
Ja. Het zit hem er met name in als er iets vervangen moet worden, een element in een elektrische auto. Dat zou duur zijn.
Ook dat is sterk afhankelijk van de constructie van de auto. Ik was bijvoorbeeld een tijdje geleden in bezit van een Franse auto. En als daar een koplamp vervangen moest worden, die koplamp dat was zo van dat blauwe licht, xenon. Hè? En dat daarvoor zit geloof ik een transformatortje zit erbij. Klachten over de onjuiste informatie kunt u in Tripol opzenden. En dat transformatortje bleek eigenlijk in het spatbord te zitten, gelokaliseerd te zijn. Maar om daar iets aan te doen, of te vervangen of wat daarmee moest gebeuren, moest de hele neus van de auto eraf. Dus het vervangen van een, het krijgen van een nieuw xenonlampje aan de linkerzijde bleek €700 te kosten.
Vanwege dat alles eruit gehaald moet worden.
Terwijl er is een tijd geweest dat ik in Renault 4's reed. En daar hadden we een soort van schuimrubberen kussentje. En daar zaten 6 verschillende soorten lampjes in. 2 achterlichtjes, 2 koplampen. Die leek het meest op fietslampjes. Ze gaven ook ongeveer evenveel licht. En die kon je er gewoon zelf uitschroeven. En dan schroefde je een nieuwe erin en dan was je klaar. En dat schuimrubbere dingetje kostte, weet ik, denk ik, €12,50 zou ik
zeggen. Ja, dat schiet niet op zo als je het zo moet doen.
Ja,
natuurlijk.
Maar €700, dat voelt toch wel een knappe prijs voor een nieuwe lamp.
Ja, is hetzelfde als je thuis nieuwe spotjes in je huis wil en dat ze zeggen het hele plafond moet eruit. Want,
ja, ik zou ook nu hier toch over deze zaak te spreken zeggen komen, neem nooit spotjes. Als u ooit op bezoek bent geweest bij mensen met spotjes, dan weet u dat de helft van die kleren dingen het niet doet. Bovendien zijn ze brandgevaarlijk in het algemeen.
Is dat zo?
Nou, ze produceren vrij veel hitte, althans ouderwetse spotjes deden
dat.
Ja,
volgens mij is dat...
We hebben in het huis hier alle spotjes weg laten halen.
Echt waar? Omdat het brandgevaarlijk was?
Ja, bovendien hou ik niet van bovenlicht.
Maar het is wel sfeervol.
Nee, juist helemaal niet. Bovenlicht is helemaal niet sfeervol.
Je kunt het toch ook een beetje dimmen?
Nou, de ouderwetse schemerlamp, dat is wat je hebben moet. En dan zet je er een flinke lamp in, 100 watt of zo. En dat is prettig licht.
Okay.
En heb je, ja, als je aan een bureau zit, heb je bureaulamp. En daarvan is de lichtbundel direct gericht op datgene wat je zit te doen.
Oké, maar licht van boven bijvoorbeeld een tafel of in een grote hal?
Nee, daarom zijn ook kantoren zo met die godvergeten neonlampen. Dat is allemaal heel ongezellig licht.
Ja.
Tegenwoordig heb je ledlicht en dat kun je meestal, daar kun je de kleur van variëren.
Ja.
Dus die kun je op gezellig zetten, zou ik maar zeggen. Maar ik heb niks met bovenlicht.
Ga je het voorbeeld van de overheid volgen om dat naar beneden te zetten?
Nee, ik heb reeds besloten om in dit geval mij opstandig te gedragen. Ik laat hem gewoon staan op waarop hij staat, omdat ik hem al lager had staan dan klaarblijkelijk in overheidskantoren te doen gebruikelijk was.
Ja, oké.
Dus ik laat het zo.
Hey, we hebben een Belgische meneer in de straat. Kijk, dat hebben we nog niet eerder gezien. Belgische man rijdt voorbij die niet het zand uit de woestijn van zijn auto heeft gepoetst.
Oh, oké. Ja, waarschijnlijk hebben ze in België ook weer meer zand gekregen dan wij hebben gekregen.
Ja.
Ja, want het zakt, het valt natuurlijk langzaam, valt het naar beneden, het zand.
Ja.
Ik zou ook wel eens willen uitgerekend zien, nergens gevonden, hoeveel zand men nou denkt dat in totaal uit Noord-Afrika over West-Europa gewaaid is. Zijn dat nou tienduizenden tonnen? Hoe zit het met die korreltjes? Zijn het hele kleine speciale zandkorreltjes die door de wind worden opgenomen? Is het misschien 10 miljoen ton? Dat is toch iets. Als ik nou journalist was, het zou toch het eerste zijn wat ik wilde weten. En niet wie de nieuwe vriendin van die Hazes junior is. Hè? Als ze nou hun energie daar niet meer aan spendeerde, maar aan nuttige dingen om te weten.
Het lijkt me best vrij moeilijk om uit te zoeken.
Daarom, interessante klusje om te doen. Hè? Misschien voor Karel Knip. Meneer Knip, kunt u dat niet eens even uitzoeken?
Wie is dat?
Ja, dat is de man die een alleraardigste, je zou het weten, eenvoudige wetenschap heet die column, want tenminste, ik geloof het.
In NRC neem ik.
Ja, in de NRC. Ja, ik lees maar 1 papieren krant. Ik lees natuurlijk ook een digitale krant, de New York Times. Ook een hele aardige krant. Ook een goede wetenschapsrubriek, naar mijn idee.
Ja. We hebben 5 april hebben we weer een podcast in Tivoli.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen.
Ja, dat was het verzoek of we iets meer kunnen vertellen ook over Oekraïne. En de oorlog.
Dat is natuurlijk wel een eigenaardig probleem. Dat je steeds gedwongen bent als in het openbaar optredende figuur. Om steeds weer een totaal nieuw wetenschapsgebied binnen te trekken. Eerst moest je je specialiseren in COVID natuurlijk. Dan moest je ook alles van afweten. Hoe het zat. En de injecties, de vaccinatie, de toekomst. Hoe is het over 10 jaar? Waar komt het vandaan? Ziektes door de eeuwen heen? Pandemie? Nou, gaat zomaar door. Ja, nu, sorry, is dat afgelopen en moet je op een totaal nieuw. Ik weet helemaal geen donder van de Oekraïne. Ja, ik weet wat het is. Ik heb er wel eens een stukje over gelezen, zonder meer. Net zo goed als je al die mensen met enorme zekerheid hoort vertellen hoe het daar militair toe gaat. Nou ja, je ziet wel eens beelden, maar het is vaak ook heel tegenstrijdig. De Russen hebben aangemeld zich terug te trekken uit de streek rond Kiev. De volgende dag wordt gemeld, de Amerikanen geloven er niets van. Er is niets van te zien. Een dag later wordt gezegd, nou ja, op sommige punten is er wel sprake van een vermindering van troepen, maar het stelt niet zo verschrikkelijk veel voor. Nu zit ik vandaag achter mijn computer en lees dat er op grote schaal Russen vertrekken uit de regio Kiev, die waarschijnlijk zullen worden verplaatst naar de Donbassregio. Maar ja, hoe kan ik thuis achter mijn computer zitten beoordelen wat er van die informatie waar is en wat niet? Ik heb nu één keer mijn fikker gebrand aan die Oekraïne. Mag ik daar ook nog eens op wijzen dat al die eigenwijze eikels die mij dat verwijten, hoe dachten die eigenlijk op 23 februari over deze zaak? Het was toen zo dat een ruime meerderheid, mag ik er ook op wijzen, bedweters, dat zelfs Zelensky zelf toen dacht dat het niet zou gaan gebeuren. Maar u, ik begrijp het, u als twitteraars heeft dit allemaal jaren geleden aanzien komen. U heeft gewaarschuwd, u heeft brieven gestuurd naar de regering, u heeft de Verenigde Naties gebeld, maar jammer genoeg is er niet naar u geluisterd. Het is triest. Ja, ik vind dat wel zo'n flauwe kul. Bedweterij achteraf. Niets is zo makkelijk als bedweterij achteraf.
Ja, nou goed, ze zeggen als Rossum van Rossum wat beter had gelezen, dan had hij dit aanzien komen. En alle plaagstootjes van Poetin had
hij
in elkaar kunnen
doen. Ja, precies, dan had hij het aanzien komen. Ik heb al een hele reeks van die stukken gelezen van ja, als we nou een beetje opgeleid gehad hadden, dan had hij al bij die eerste keer dat hij de westelijke naties toesprak, ik geloof ergens in München begin, alweer zo'n kleine 20 jaar geleden, dan hadden we het geweten. Hè? Nee, dames en heren, zo werkt de wereld niet. Hè? Dat is inderdaad, als u terugkijkt, dan wist je alles. Ik wil u voor de aardigheid wel een leuk stukje opsturen waarin een geleerd iemand aantoont dat het hele idee dat Hitler op 1 september de Tweede Wereldoorlog zou beginnen, dat niemand dat wilde geloven, dat dat door en door onwaarschijnlijk leek. Nou, misschien iets waarschijnlijker dan Poetin, maar in ieder geval, ja, achteraf weten we, dat is het fijne. Dat is ook het vervelende. Nou ben ik historicus geworden. Waarom word je dat? Omdat je als historicus altijd gelijk hebt, want je weet hoe het afgelopen is. Hè? Je hoeft niet naar het eind van het boek te bladeren, want je weet al van tevoren. Wie heeft de Tweede Wereldoorlog gewonnen? Nou, niet Hitler. Als al een enkeling. En ja, je hebt altijd wel zo'n wijsneusje die zegt, nou ja, hoe we het ook bekijken, Duitsland is wel de dominante macht in de Europese Unie geworden. Duitsland is wel, China, de grootste exporteur van industriële goederen ter wereld. Dat is er. Ja, eigenlijk kan je best beredeneren dat ja, Hitler dacht het op een iets andere manier aan te pakken, maar op een hele wonderlijke en licht ironische wijze is Duitsland toch weer opgekrabbeld enzovoort. Ja, dat kun je zeggen. Dus ja, ik moet zeggen, ik ben niet onder de indruk van dit type van redeneringen.
Bij Hitler waren de Joden, we zijn wel veel Joden weggetrokken, hè, naar Amerika en dergelijke.
Ja, jammer genoeg niet allemaal.
Nee, maar dat kun je wel zeggen.
Ze konden niet weg voor een belangrijk gedeelte. Ze werden nergens toegelaten, dat is het drama. Ook niet in de Verenigde Staten. Ik geloof dat Engeland hier nog een vrij behoorlijke rol heeft gespeeld. Er zijn ook veel Joodse kinderen nog naar Engeland vertrokken. Ook, maar de helft van de Duitse Joden is uiteindelijk achtergebleven in Duitsland met verschrikkelijke gevolgen.
Maar daar kun je wel zeggen dat ze het aanvoelden komen. En er zijn nu weinig mensen gevlucht uit Oekraïne. Dus,
ja, maar sommige mensen, ook veel Duitse Joden zijn aardig. Dat geloven we niet. Het is iets eruit, maar dat gaat niet gebeuren. Dat is laat staan dat men de Holocaust voorzag. Ja. Niet van georganiseerde industriële moord. Dat is niet serieus voorzien.
Nee, maar dat is nu in Oekraïne natuurlijk ook het geval. Je hoort Zelensky nu zeggen wat voor enorme ravage die Russen hebben achtergelaten daar in die regio's waar ze wegtrekken.
Ja, al die landmijnen en zo.
Ja.
Ja, maar goed, mag ik erop wijzen dat de Verenigde Staten het anti-landmijnverdrag ook niet getekend heeft. Dus ik ben er niet zo van onder. Ja, het is triest, het moet allemaal opgeruimd worden. Maar,
nou ja, opgeruimd en opnieuw opgebouwd worden, want de hele boel ligt plat.
Ja, dus laten we ze vast. Bovendien moet je nu al beginnen met opbouwen, want wat voor zekerheid hebben dat die Russen niet dat ze niet zich terugtrekken of hergroeperen, reculé.
En weer teruggekomen.
Formieus sauté, zoals dat zo treffend heet.
Ja.
Dat moeten we ook nog maar afwachten.
Ja, niemand vertrouwt ze.
Nee, daar is langzamerhand ook wel vrij goede reden voor natuurlijk. Omdat ze voortdurend over alles hebben gelogen waar je over liegen kunt.
Hmm. Zeggen wij vanuit westers perspectief.
Ja, vanuit westers perspectief, ja.
Xi Jinping die zal het wat anders zien.
Ja, ik moet je zeggen, ik begrijp niet goed wat Xi Jinping bezielt om in feite een betrekkelijk zwakke bondgenoot te steunen in een conflict waar die zwakke bondgenoot er niet bijster gunstig voor staat. Zeker niet nu we ruim een maand aan de gang zijn met dat conflict.
Nou, dat is ook een bondgenoot richting het Westen die heeft.
Het probleem van Xi Jinping is natuurlijk, China is groot geworden, laten we dat dan nogmaals een keer onderstrepen, in een liberaal georganiseerde wereldeconomie. Daarin is China groot geworden. En China kan zich niet permitteren om daar afstand van te gaan nemen. Of om zich te verbroederen met Rusland, omdat het een land is waar je geen kloot aan hebt. Niemand wil bij Rusland horen. Geen normaal mens wil bij Rusland horen.
Nou, hij wel.
Russen zelf ook niet.
Hij neemt er geen afscheid van.
Nou ja, daarom. Ik ben verbaasd over zijn standpunt. En ik denk eerlijk gezegd dat wel een beetje voor de bühne is. En dat de Chinezen niet ver zullen gaan met het overeind houden van Poetins ambities.
En dat is iemand die ook tegen het Westen is, Poetin. Hè? En Xi is dat natuurlijk, dat zegt hij niet zo, maar hij zal niet.
Nou, Xi is misschien wel, die zal wel zeggen dat we decadent zijn, want dat is een bekend praatje in die kringen. Dat wat eigenlijk vrij eigenaardig is, omdat ook die Chinese elite, dat zijn dieven waar je echt niet van terug hebt. Denk niet dat er daar geen corruptie is, dat is een volstrekte misvatting. Overigens ook natuurlijk de Oekraïne was een betrekkelijk corrupt land. Of is het nog steeds, maar ze verdienen alle steun die ze nu krijgen. Dus ja, ik denk eigenlijk dat het niet zo serieus is met dat bondgenootschap tussen Xi en Poetin als misschien op het eerste gezicht zichtbaar is.
Hoe vond je Biden trouwens die zei van ja, die Poetin moet eigenlijk weg daar in Rusland?
Nou ja, het wonderlijke is natuurlijk dat ik zag ook een enkele talkshow waarin mensen hun diepe verontwaardiging formuleerden over het feit dat hij dat gezegd had.
Was dat op één?
Nou, weet ik niet meer. Ik zie altijd mijn flitsjes als ik beneden koffie ga maken. Ik zou kunnen, maar ja, je weet hoeveel talkshows er zijn. Ontelbaar, als je ze allemaal zou willen zien, nou, dan ben je wel de hele week onder de pannen. Maar aangezien ze altijd allemaal over dezelfde onderwerpen gaan, hoef je daar ook niet zo heel druk over te maken. Dat was diepe verontwaardiging en het zou het conflict onoplosbaar maken en allerlei praatjes meer. Maar laten we wel wezen, wat Biden zei, wat we allemaal denken. Wat zou het een zegen zijn als die eikel op sodemieterde, toch? Laten we hopen dat ze er daar een eind aan maken.
Maar het was misschien niet slim om te zeggen.
Nee, maar ook niet verschrikkelijk erg. Ik bedoel, Poetin zal toch ook wel een vaag vermoeden hebben dat we hem niet de populairste jongen van de klas vinden, toch?
Ja, maar goed, de oorlog wordt niet alleen met wapens gevoerd, maar ook met woorden.
Ja, en dan is het heel goed dat Poetin hoort dat hij niet al te populair is.
Nou, dat ja. Maar is het...
Nogmaals, dat is niks nieuws onder de zon.
Nee, maar
toch?
Is het strategisch slim dat Biden het zo benoemt?
Nou, het maakt voor de onderhandelingen geen zak uit, daar ben ik van overtuigd.
Daarvan wordt wel gezegd, China kan een rol spelen in die onderhandelingen. Hè? Want als China aan tafel zit, dan voelt Poetin zich in ieder geval niet in een hoek gedreven. En heeft hij een soort van bondgenoot.
Ja, god, dat zou kunnen. Ik heb geen idee. Ik ben ook voor die onderhandeling, is toch ook weer zoiets van de ene dag zeggen van, nou, dat is, stemming zat er goed in. En men was van beide kanten toch een stuk realistischer. Nee, we gaan er morgen mee door. En dan de volgende dag lees je, nou nee, dat eigenlijk zat de stemming er helemaal niet in. Het waren allemaal nepconcessies, het stelde niks voor.
En allemaal onderknuppels.
We gaan ook niet door, we gaan pas vrijdag door en dan digitaal. Dat je denkt, ja, wat moet je daar van denken als waarnemer? En nu wordt ook nog onredelijkerwijs van mij gevraagd dat ik een deskundige ter zake word. Het enige wat ik kan, en daarom zat ik ernaast, is rationeel analyseren wat er gaande is. En geen enkel rationeel mens zou de Oekraïne bezet hebben. Dat is het daad van een gek. Van iemand die althans het juiste perspectief op de werkelijkheid kwijt is geraakt. Om wat voor reden dan ook, want daar hoor je ook weer 1001 verklaringen voor. Ze hebben hem voorgelogen, zijn bang voor hem. Die militairen begrijpen nergens iets van. En nou, ik heb nog geen half uur geleden een stukje zitten lezen. Poetin weet precies hoe het erbij staat. Of die journalist die man gebeld heeft. Of kringen in Moskou zeggen dat enzovoort. Dus ja, het is een raar terrein wat vol met onzekerheden zit. Daar kunnen wij volgende week dinsdag best iets over zeggen. Maar wel met dit perspectief, met dit raamwerk van onzekerheid.
Ja.
Kan die oorlog nog lang duren? Nou ja, ik zou zeggen, dat hangt er erg vanaf. Hoe de zaken zich tactisch en strategisch ontwikkelen.
Dat zei Biden wel, dit duurt lang voordat we hier een oplossing voor vinden.
Ja, dat is natuurlijk ook het veiligste om te zeggen. Kun je, als het niet lang duurt, kun je dat zeggen, godzijdank heb ik geen gelijk gekregen.
Ja.
Maar je zou kunnen redeneren dat als ze besloten hebben dat Kiev dus een niet haalbaar object is. Laten we dat nou eens even aannemen voor het gemak dat. Ja, twitteraars, u weet het ongetwijfeld beter, dat begrijp ik ook wel. En ik ben fijn te horen, zult over 4 weken hoe u het allemaal voorspeld heeft. Maar eigenlijk moet u, als u het toch beter weet, laat dat notarieel vastleggen. Dan weten we zeker dat u het niet achteraf allemaal zeker weet.
Vind je dat we een nieuw gezicht te zien krijgen van Erdogan, nu hij zich toch een beetje opwerpt als de vredesduif?
Erdogan is een ellendeling. Erdogan is een ramp voor zijn eigen land. Een waardeloze dictator. Paleisbouwer. Hij heeft het al eerder over gehad. Zodra ze een paleis gaan bouwen, weet je, ze zijn around the corner. Het is klaar.
Ja, maar hij wil nu wel vrede.
Ja, natuurlijk wil hij vrede. Het komt hem ook waarschijnlijk een stuk beter uit. Vrede, hij kan ook op die manier bovendien ook een fijne rol spelen. Istanbul is een bekend, ik heb begrepen dat ook een massa's van die Russische vluchtelingen, hè, want dat vergeten we ook vaak, dat natuurlijk een niet onaanzienlijk deel van de op het Westen georiënteerde Russische elite vertrekt. En nou, ik begreep, ook in de afgelopen jaren al op grote schaal vertrokken is. Zodra je iets kan, redelijk vlot Engels spreekt, en je kan iets waar behoefte aan is in het Westen, en er is in het Westen voortdurend in feite een grote behoefte aan mensen die technisch vaardig zijn, die vertrekken. Vaak ook via Istanbul, begrijp ik.
Oké. En waarom is dat?
Weet ik veel. Het schijnt een prettige stad te zijn.
Hmm.
Istanbul heeft ook een anti-Erdogan burgemeester, zoals je weet.
Maar van Erdogan moeten we niet veel verwachten. Dus,
al is Erdogan zelf begonnen als burgemeester van Istanbul, als ik het wel heb.
Oké.
Dat weet ik zeker. Nee, Erdogan, daar geef ik geen cent voor.
Nee. En Rutte was ook bij hem langs, hè? Met die stonden ze weer gebroedelijk
naast elkaar. Ja, kijk, Rutte is op zichzelf iemand die wat betreft langskomen bij is hij een meester. Ongelooflijk, werkelijk. En dan tegelijkertijd de uitvoering van de maatregelen die je afgesproken hebt, met name natuurlijk de sancties. Dat werkte in Nederland weer helemaal niet. Ik weet niet hoe het precies was. Men kon het Russische laadje niet open krijgen of de juiste telefoonnummers niet vinden. Maar goed, in ieder geval, wat kwam erop neer? Nu is er een sanctie...
Coördinator.
Coördinator ja. Benoemd. Dat je ook denkt, is er wel iets wat de Nederlandse overheid kan? Hè?
Maar dit ligt niet echt op Rutte zijn bordje. Dit is Hoekstra die dit moet afhandelen.
Ja, dat ligt natuurlijk wel op Rutte zijn bordje. Het ligt op het bordje van de regering. Hè? Die had meteen maatregelen moeten treffen. En waarschijnlijk hebben ze dat gedaan, maar werkt het niet. Hè? Je kunt tot in Groningen zeggen, dan moeten die huizen aangepakt worden. Maar het is weer vastgelopen, las ik in de krant trouwens.
Ja.
En wat lijkt het Russische leger wel. Hè?
Ja, misschien raken ze wel geïnspireerd daardoor, wie weet. Of besmet. Maar die Hoekstra, die moest dus een debat voeren. En die zei van nee.
Ja, maar hij mocht het niet zeggen, dat was het toch? Nee, en daar waren ze ontevreden over.
Hij had niet de goede informatie of hij wist het niet. Dus hij zei, kom er maandag op terug. Maar ze wilden op dat moment het debat voeren.
Ja.
En toen moest hij zich dus gaan inlezen. Toen werd het debat dus niet in de ochtend gevoerd. Maar nou ja, ergens in de avond begon het pas.
Nou ja, ook hier geldt dan. Kan zijn dat het heel complexe materie is, dat weet ik niet precies. Ik heb begrepen dat je echt in deze wereld miljoenen wegen hebt om vals geld, zwart geld, wit gewassen geld, om dat te verstoppen op duizend en één verschillende manieren.
En ze deden
misschien zouden we dat eens aan moeten pakken.
En ze zetten het dan op naam, begreep ik, dat had volgens mij Lubach van de week, op naam van een schoonmaakster. Dus die Russen, ze hebben dat niet op
van
hun eigen...
alles was er mogelijk en allerlei nepconstructies, ja. Vergeet niet, die lui hebben zoveel geld dat ze honderden mensen dienst hebben om nepconstructies te verzinnen. Ja. Wij kunnen dat niet.
Nee.
Godzijdank niet.
Nee. Maar dat is voor de overheid dus wel begrijpelijk dat het lastig is om dit aan te pakken,
het
toch?
Het is ontzettend lastig, maar dat komt ook natuurlijk omdat Nederland die wil graag meespelen in de internationale financiële wereld. En dat betekent dat je natuurlijk dat die luikjes en die deuren, die moeten openstaan.
Ja, maar moet je dan niet iemand pakken?
Er moet altijd een kattenluikje zijn via welke de miljardairs kunnen ontsnappen.
Maar de overheid heeft toch zo'n groot netwerk. Moet je dan niet gewoon zeggen, we pakken zo'n gast die dit ooit gedaan heeft, die weet hoe deze constructies werken, die halen we binnen en die mag dit uit gaan zoeken?
Ik weet het niet of hij daartoe bereid is.
Nou, maar stel dat jij zegt, ik wil bij de Universiteit Utrecht eens even schoon schip maken. Dan zou ik jou kunnen aannemen. Dan kan ik zeggen, Maarten, jij weet hoe het daar werkt. Ga jij dat maar eens even oplossen.
Ik weet helemaal niet hoe het daar werkt.
Je hebt het toch gewerkt, jarenlang?
Ja, maar zeg niks. Als een universiteit nou iets is, is het een eilandenrijk. Bij een eiland, bij een universiteit, moet je denken aan de Pacific. Allemaal eilanden, niet waar, die vaak honderden kilometers van elkaar af liggen. Als je mij, toen ik daar tientallen jaren werkte, had gevraagd, wie is de zittende hoogleraar in zus of mijn zo, dan had ik echt geen flauw idee. Ja, je hebt kijk op je eigen instituut en nog misschien een aanpalend instituut, kunstgeschiedenis of zo, of ze zijn tegenwoordig samen met theologie, ook al zoiets raars. Dat je geschiedenis samenvoegt met theologie, dan is het er ook ergens in je hersens is een draadje losgeraakt, maar goed, zo is het nu eenmaal. Nee, je hebt daar geen idee van. Het is nogmaals, het is een eilandbereik.
Maar het opzetten van dit soort constructies, daar moet toch wel iemand zijn die daarin kan.
Ik heb alleen wel eens gezegd, als je wil dat je een topuniversiteit, ik had op de gelul over die Amerikaanse topuniversiteiten, ja, die werken op een totaal andere basis dan wij doen. Je kunt hier een prima topuniversiteit stichten, als je er maar genoeg geld in pompt. Ja. Hè? En een behoorlijk recruteringsbureau inhuurt, dan is dat heel goed mogelijk.
Ja. Nou, de naam van die coördinator voor Russische gelden, die is nog niet bekend op het moment dat wij dit opnemen. Maar ja, misschien is Opstelten een goed idee, want die is van het keiharde aanpakken.
De laatste persoon die ik in een ingewikkelde administratieve taak zou toevertrouwen is Opstelten. Een door en door sympathieke man. Maar als je ook zelfs dat briefje niet kon vinden wat een medewerker van het Nieuwsuur wel kon vinden, dan moet er toch iets grondig mis zijn.
Dat bonnetje.
Ja, het beroemde bonnetje. Of was het papiertje waarop stond hoeveel geld Teve had gereserveerd voor die crimineel?
Hij was het in ieder geval kwijt.
Ja, maar het bleek er gewoon te zijn. Ja. Dat was een beetje een merkwaardige zaak. Maar goed, dit alles naar aanleiding van het feit dat op voor ons van ons aanstaande dinsdag expertise in het Oekraïense gevraagd wordt.
Ja,
dat is, beste luisteraars, ik weet niet of u uw kaartje nog terug kunt sturen, maar de kans dat ik iets ga vertellen wat niemand weet, wat door mij speciaal onthuld is, die is niet zo verschrikkelijk.
En ze vinden natuurlijk jouw visie interessant.
Ja, nou ja, die kan ik geven.
Ja.
En ik kan niet instaan voor het feit dat die ook gerealiseerd wordt natuurlijk. Ook al zou je kunnen speculeren over hoe deze oorlog verder moet. Als Kiev is opgegeven, ja, dan mag je aannemen dat natuurlijk optie 2 op het bord verschenen is. Nou, en optie 2 is de Donbass. Wat ze altijd gezegd hebben, dat ze die sowieso erbij willen trekken, bij Rusland willen trekken.
En daar schieten ze wel op, want Mariupol is bijna gevallen.
Ja, maar nog niet helemaal. Dus dat blijkt toch ook, hoe vaak is Mariupol al niet gevallen? Hè? Aan de lopende band. Maar dan blijkt het eigenlijk helemaal niet gevallen te zijn. Er zitten nog 160.000 mensen vast die er nog uit moeten worden gehaald. Ik heb altijd gedacht, die lullige republiekjes die ze daar gemaakt hebben, die door criminelen geleid worden, die komen nooit meer terug. De kans leek me nul, idem dito met de Krim. Kijk, die Donbass, die was waarschijnlijk ooit het industriële hart van de Oekraïne. Met name natuurlijk als allemaal zware industrie uit de Sovjet-tijd. Die rommel is, of die staat stil, of die is niet in staat om efficiënt te produceren voor de wereldmarkt. Dus ik zou zeggen, daar hoef je helemaal niet veel heisa over te maken als je dat zou verliezen. Ze spreken daar Russisch. Dus ik zou zeggen.
Maar Mariupol ook, hè?
Ja, nou ja, Zelensky heeft natuurlijk gezegd dat territoriale integriteit bewaard moet blijven. Of dat ook betekent dat hij vindt dat die Donbass-republiekjes en de Krim weer terug moeten, dat weet ik niet. Ik kan hier trouwens makkelijk, ik zou denken, ik van harte, ze kunnen de Donbass wat mij betreft krijgen. Het is niet stand ellende. Als je ooit foto's hebt gezien van die steden, Luhansk en Donetsk, dan denk je bij jezelf.
Oude industrie, hè?
Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is van een treurigheid waar je niet van terug hebt. Die doet denken aan sommige locaties in de Verenigde Staten. Waar ze vergelijkbare verschijnselen hebben voorgedaan. Of in Luik, als je daar eens wil gaan kijken. Dan hebben ze ook al die rommel laten staan. Dus ik zou zeggen, geef dat prijs en kijk wat er dan te doen is.
Ja, als je daarmee vrede kunt stichten. Volgens mij is Zelensky ook wel daartoe bereid.
Ja, en ik zou toch zeggen, anders dan Rutte. Zet die Oekraïne op een iets snellere trek in de richting van de Europese Unie.
Maar hoe zouden ze dat kunnen doen? Want
daar zijn allerlei mogelijkheden voor.
Dit is juist wat ze in de onderhandelingen juist niet willen doen. Ze willen neutraal. En dan,
je kunt neutraal zijn, maar wel lid van de Unie, toch?
Ja, maar de vraag is of Poetin dat accepteert. Of die dat...
Oostenrijk is neutraal, maar wel lid van de Unie. Finland is neutraal, maar wel lid van de Unie. Waarom zou dat niet elders ook toegepast kunnen worden?
Okay,
we hebben zulke waardeloze klotenlanden, nietwaar, als Bulgarije en Roemenië ook toegelaten, toch?
Ja, ja. Krijg als eerste een seintje als er weer een nieuwe aflevering online staat. Volg ons op Apple Podcast en op Spotify.
Erdogan is een ellendeling. De sluipschutter.
Maarten van Rossum over de Tweede Wereldoorlog.
Ja, dus iemand die zich handig verstopte en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou kunnen afstraffen.
Download het luisterboek via de link in de beschrijving.
En de Duitsers hebben ook de primeur gehad van het gebruik van gifgas.